Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, wees hartelijk welgekomen op onze bedevaartstocht door tijd en ruimte naar plaatsen waar Maria is verschenen door de eeuwen heen en veelal waar tot vandaag een bedevaartsoord gevestigd is. Maar we bezochten ook reeds zeer regelmatig personen, veelal heilige mannen en vrouwen die het voorrecht hadden Maria waarlijk te mogen ontmoeten. En voor vandaag gaan we op bezoek bij zo'n merkwaardige missionaris uit het einde 14e, eerste helft 15e eeuw. Want in die periode waren we aangekomen. Het is een heilige waarvan zelfs vermeld wordt dat hij verliefd was op Maria op een buitengewone wijze. En zoals sommige commentatoren melden, volgens hen zelfs een beetje te veel van het goede. Maar natuurlijk moet je dit alles bekijken in de context en de geest van die tijd. En ik heb het over de heilige Bernardinus van Siena. Hij was een Franciscaan minderbroeder, een populaire prediker en genoemd de apostel van Italië. In tegenstelling tot vele andere missionerende monniken verbleef hij in zijn geboorteland. Zijn wiegje stond op 8 september 1380, feest van de geboorte van Maria, in de gemeente Massa Marittima. Zijn vader was er gouverneur en kwam uit een belangrijke adellijke familie uit Siena. Massa Marittima ligt aan de westkant van Italië, tussen Rome en Genua, een 100 kilometer ten zuiden van Firenze en een 20 kilometer van de westkust. Siena ligt een 40 kilometer meer naar het noordoosten. We bevinden ons in de regio Toscane. Deze gemeente Massa Marittima ontstond in het begin van de middeleeuwen nadat in de 11e eeuw de bisschopszetel van de stad Populonia verhuisde naar Massa Marittima. De geschiedenis van de regio Toscane na het Romeinse Rijk is er een van vele conflicten tussen de steden die elk een soevereine staatsvorm hadden, waarbij geleidelijk aan de kleinere werden geabsorbeerd door de grotere steden als Firenze, Pisa en Siena met hun eigen machtige heer en familie en die dan op hun beurt streden voor de macht van de ganse regio. Er ontstonden zelfs machtige legers bestaande uit huurlingen. Maar ondanks dit alles, en dan nog, de zware zwarte pest die de helft van de bevolking wegnam, kende de regio een grote bloei, dankzij de handel, vooral in textiel, ook met de moslimwereld. Maar zeer belangrijk is hetgeen genoemd wordt het Toscaanse wonder. Het is een van de grootste successen van de mens op het gebied van cultuur en kunst, die dan ook het dagelijkse leven van de mensen sterk beïnvloedde. Reeds vanaf de 14e eeuw en volop in de 15e en 16e eeuw schoot in deze regio de Italiaanse Renaissance wortel, met ook het ontstaan van de moderne Italiaanse taal enzovoort. Nog even bij te vermelden, 4 jaar voor de geboorte van Bernardinus was paus Gregorius XI teruggekeerd uit Avignon naar Rome en snel opgevolgd door paus Urbanus VI. Het was het einde van hetgeen wordt genoemd de Babylonische ballingschap van de pausen. Dit een beetje als de omkadering van de tijd toen de heilige Bernardinus van Siena werd geboren en leefde. En ik stel voor even in de Toscaanse sfeer te komen met een kort muziekje met Toscaanse castagnetten. Zo, dat was even een Toscaanse polka om in de sfeer te komen. Op 8 september 1380 werd dus Bernardino geboren in de gemeente Massa Marittima, waar zijn vader gouverneur was en kwam uit een belangrijke adellijke familie uit Siena. Maar reeds op 6-jarige leeftijd werd hij een wees. Na het overlijden van zijn vader, want hij verloor zijn moeder reeds aan de leeftijd van 3 jaar. Alzo bracht Bernardinus zijn kinderjaren door bij een zeer vrome tante Diana. Hij liep eerst school in Massa Marittima, om daarna te verhuizen naar Siena, waar hij woonde bij zijn oom, die kinderloos was en die hem opvoedde alsof het zijn eigen zoon was. Zo werd hij onderwezen in hetgeen genoemd wordt de 7 vrije kunsten, waaronder bijvoorbeeld grammatica, logica, retorica, muzika enzovoort. In 1397, 17 jaar oud, na 3 jaar cursus te hebben gevolgd aan de Universiteit van Siena in kerkelijk recht, trad Bernardinus toe tot de Onze Lieve Vrouw Broederschap, verbonden aan het Santa Maria della Scala ziekenhuis. 4 jaar lang verzorgde hij de zieken, maar ook de pestlijders. Hij riep jonge mannen op om te helpen en met 10 metgezellen nam hij zelfs de volledige leiding over van het ziekenhuis. Hij toonde zich zeer heldhaftig tijdens deze vreselijke pest, zonder angst voor de dood. Want hij raakte besmet, maar overleefde toch op het nippertje. Het zal wel zijn gezondheid later blijven schaden. Na een hemelse ingeving sloot hij zich aan op 8 september 1402, 22 jaar oud, bij de Observanten in Siena. Het was een hervormingsbeweging ontstaan in Italië die streefde naar een striktere naleving van het armoede-ideaal van Franciscus van Assisi en zich verzette tegen de rijkdom van sommige kloosters. Het zijn de minder broeders Franciscanen. Reeds in 1404 volgde zijn priesterwijding. Op te merken is dat hij ondertussen niet alleen de kerkvaders bestudeerde, maar ook de werken van enkele in verdenking gestelde Franciscaanse auteurs die, terecht en onterecht, als ketter werden beschouwd, zelfs uit de orde gezet of de boeken verboden. Maar het waren allemaal gevolgen van de zeer hoge spanningen in de orde tussen diegenen die wilden terugkeren naar een strengere regel en anderen die versoepelingen wensten. Maar ik ga hier niet dieper op in. Men ontdekte bij hem zijn grote gave om te prediken. En snel werd het ook zijn belangrijkste opdracht. En zo staat vermeld hoe, dankzij de goedheid van zijn hemelse moeder, zijn stem die nogal zwak en bijna gedoofd klonk, plots helder en welluidend te horen was. Zo kan je in zijn biografie lezen hoe hij door heesheid niet in staat was zijn eerste preek af te steken. Bernardinus riep toen de hulp in van Maria, waarna een gloeiende brok in zijn keel een gezwel wegbrandde. Hij bekwam de gave van een briljante welsprekendheid. Zo waren er getuigenissen van Griekse toehoorders die hem in hun moedertaal konden verstaan, alhoewel hij Italiaans sprak. En hier is sprake van een verschijning van Maria in 1417, toen hij reeds was ingetreden bij de Franciscanen minderbroeders. En zo kan je lezen. Toen hij op een dag de maagd Maria prees, paste hij de woorden van de openbaring op haar toe. Een groot teken is in de hemel verschenen. En op hetzelfde moment verscheen er een heldere ster boven het hoofd van Maria. Maria beloofde hem bij te staan in zijn opdracht voor de bekering van de zondaars. En dus, zoals reeds vermeld, was zijn verering en dus ook zijn prediking gekenmerkt door een bijzondere liefde tot Maria. Gedurende een periode van 30 jaar was Bernardinus in Italië actief als missionaris en speelde hij een belangrijke rol in de religieuze heropleving van de 15e eeuw. Enorme menigtes verzamelden zich om hem te horen spreken en waarbij ook wonderen gebeurden tijdens zijn preken. Zo zijn er getuigenissen van tegenstanders binnen de kerk die zich dankzij hem verzoenden. Bijzondere gebeurtenissen tijdens zijn predikingen waren de zogenaamde vreugdevuren van de ijdelheden, waarin de toehoorders werden aangespoord om alle voorwerpen van verleiding die leiden tot ijdelheid te verbranden. In deze vuren, als het ware brandstapels, gooiden de mensen spiegels en parfum, pruiken, kaartspelen, dobbelstenen en allerlei frivoliteiten. Ook verdroeg Bernardinus geen schunnige of onzedige taal. Zo vermeldt zijn biografie. Zijn zuiverheid was zo groot dat het minste onbetamelijke woord hem diep verontrustte. Stilte, zeiden de studenten toen ze hem zagen naderen tijdens hun te vrije gesprekken. Stil, daar komt Bernardinus. Zo is geweten hoe hij tijdens een verblijf in 1425 in Siena iedere dag preekte, 7 weken lang. Zijn begeestering was zo groot dat hij voor een preek soms tot 4 versies had voorbereid. Het aantal toehoorders kon toenemen tot 30.000 mensen verzameld op marktplaatsen. Zo werden ook preekstoelen in elkaar getimmerd op de markt. Zijn predicaties kan je sterk vergelijken met deze van de heilige Spaanse Dominicaan Vicente Ferrier uit de eeuw ervoor, die we vroeger reeds opgezocht hebben. Opmerkelijk is ook zijn optreden tegen geldwoekeraars die geld leenden aan een abnormale hoge rente. Zo promoveerde Bernardinus reeds de methode om een lening te kunnen afsluiten tegen lage rente met een waardevol onderpand. Trouwens, in 1462, en 20 jaar na zijn dood, werd voor het eerst een dergelijke liefdadigheidsinstelling, genaamd Berg van Barmhartigheid, opgericht in Italië, voornamelijk met de bedoeling om armen in geldnood te beschermen tegen de woekerinteresten die geldontleners vroegen. Bernardinus schreef trouwens een werk over de economie. En ik kom daar straks even op terug. Uiteindelijk onder zijn invloed kwam een verbetering van het turbulente en weelderige, maar ook immorele leven in de Italiaanse steden. Zoals je kan lezen in de biografie, hij reinigde Italië van alle zonden die er waren.
Thank you.
Welkom bij Radio Maria.
Beste vrienden, we zijn dus op bezoek bij de heilige Bernardinus van Siena met zijn grote liefde voor Maria en zijn bijzondere gave om te prediken. Van hem is ook bekend de verspreiding van een Christusmonogram met de letters I, H, S. Het is de weergave van de eerste drie letters van Jezus in Griekse hoofdletters, Iota, Eta en Sigma. Het wordt en werd geregeld gebruikt op katholieke voorwerpen zoals kerkgevels, biechtstoelen, bidprentjes, kazuifels en altaarlinnen. Monogrammen van Jezus' naam vinden we vaak terug in de geschiedenis van de kerk. Bijvoorbeeld, een van de oudste is Chi-Rho, zoals wij het uitdrukken als een P met een X. Chi en Rho zijn de eerste twee letters van het woord Christus in het Grieks. En zo bestaat dus ook een afkorting IHS. Later kwam wel een andere uitleg, omdat het monogram wat raadselachtig was geworden, omdat niet iedereen meer besefte dat het oorspronkelijk Griekse letters waren. En zo bekwamen deze afkortingen een Latijnse zinsnede. De meest gangbare varianten hiervan zijn Iesus hominum salvator, Jezus de redder der mensen, of zelfs in hoc signo, in dit teken zult gij overwinnen. En dit dan als verwijzing naar de droom die de Romeinse keizer Constantijn de Grote gehad zou hebben. En alzo overtuigde Bernardinus de Italiaanse steden om hun wapenschild, veelal ook met heidense symbolen, te laten vervangen door deze initialen van IHS. Zo kunnen we deze heilige ook benoemen als de grote verspreider van de toewijding aan de heilige naam van Jezus. Tijdens zijn preken stond een bord met deze initialen geschilderd in gouden gotische letters, omringd door de stralen van de zon. Maar tegenstand en vervolging bleven niet uit. In 1427, Bernardinus is 47 jaar oud, wordt hij beschuldigd van ketterij, vooral door een Dominicaan, Manfred de Vercelli, die hij zelf bekritiseerd had omwille van diens foutieve prediking over de antichrist. Deze Dominicaan beschuldigde Bernardinus dan op zijn beurt van een nieuwe profane devotie te hebben ingesteld met het gebruik van deze monogram van Jezus, dat volgens hem meer weg had van een devotie tot een afgodsbeeld. Zo weigerden zelfs vele priesters om de absolutie te geven aan iemand die een dergelijk schildje met deze inscriptie droeg. Men aanvaarde slechts één teken, het kruis. Het omhoogsteken van het bord met deze initialen tijdens zijn preken kwam voor sommigen overeen met wat gebeurde in occulte middens. En zo werd Bernardinus ontboden bij paus Martinus V in Rome en smeekte hij om gebed, en zo kan je lezen. Ze zeggen dat ik een ketter ben, dat er een steekhoudend rapport bestaat en dat ik verbrand zal worden. Daarom smeek ik jullie tot God Almachtig te bidden voor mij. En de paus ontving hem heel droogjes en beval hem te stoppen met preken zolang zijn zaak werd onderzocht. Zijn proces vond plaats op 8 juni 1427 en hij werd verdedigd door de medebroeder, de heilige Johannes van Capestrano. De boosaardigheid van al deze beschuldigingen werden uiteindelijk volledig aangetoond en zo werd Bernardinus vrijgepleit. De paus, sterk onder de indruk, nodigde Bernardinus zelf uit om in Rome te prediken. Het monogram werd later toegestaan door de paus, maar op voorwaarde dat op de letter H een kruis zou staan. Nog even bijvermelden. Later zouden nog kardinalen rond zijn opvolger Eugenius IV tevergeefs pogingen hebben ondernomen om Bernardinus te veroordelen als ketter. Maar een pauselijke bul maakte daar definitief een einde aan. Zo preekte Bernardinus in Rome onafgebroken gedurende 80 dagen met preken van meer dan 1 uur, zelfs tot 4 uren. In hetzelfde jaar werd hem de bisschopszetel in Siena aangeboden, maar hij weigerde om zijn werk als missionaris voor te kunnen zetten. Hij weigerde trouwens later nog 2 andere aanstellingen tot bisschop, met de ludieke opmerking dat gans Italië reeds zijn bisdom was. En we gaan luisteren. Deze keer niet naar een Marialied, maar naar Hillsong Worship, met de titel vertaald Wat een mooie naam is de naam van Jezus.
You were the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation,
Vier jaar later, in 1431, verlaat Bernardinus Rome en vinden we hem terug in zijn Toscane, maar ook in het ganse noorden van Italië, om dan terug te keren naar Siena, zelfs om tussen te komen in een conflict waardoor een oorlog met Firenze wordt vermeden. Zo had hij inderdaad ook invloed op politiek gebied, zoals bij de kroning van Sigismund van Luxemburg of Hongarije tot Rooms-Duitse keizer in Rome in mei 1433. Maar dit is nogal zeer complex en het zou ons te ver brengen. Kort daarna trok hij zich terug in zijn klooster op de Colle della Capriola, gelegen tegenover de stad Siena, om een reeks preken voor te bereiden. Hij hervatte zijn werk als missionaris in 1436, maar hij moest dit dan opgeven toen hij tot vicaris-generaal van de Italiaanse Minderbroeders Franciscanen werd benoemd. Zes jaar later, in 1442, kon hij de paus ervan overtuigen zijn ontslag te aanvaarden, zodat hij zijn missionering door Italië terug kon hervatten. Dit vatte aan in 1444 met de bedoeling ieder deel van Italië te bezoeken. Hij wordt niet voor niets de apostel van Italië genoemd. Maar zijn gezondheid liet het stilletjes aan afweten, waardoor hij voor zijn verplaatsingen, die hij altijd te voet deed, op een ezel moest zitten. En in hetzelfde jaar, de avond voor Hemelvaartsdag, 20 mei 1444, overleed hij in L'Aquila, een 130 kilometer ten noordoosten van Rome. De lokale notabelen weigerden zijn lichaam naar Siena te brengen en zo werd hij begraven in de kerk van het lokale klooster. Volgens de traditie sijpelde er bloed uit zijn graf tot op het ogenblik dat een vete ophield tussen twee partijen in de stad. Vele wonderen vermenigvuldigden zich na zijn dood en zo schrijft men er hem meer dan 2000 genezingen toe. Reeds op 24 mei 1450, zes jaar na zijn dood, werd hij heilig verklaard door paus Nicolaas V. Op 14 mei 1472 werd het lichaam van Bernardinus plechtig overgebracht naar de nieuwe kerk in L'Aquila, de huidige Basiliek Sint Bernardinus.
Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars, we zijn dus op bezoek bij de heilige Bernardinus van Siena, die leefde van 1380 tot 1444. Hij doorkruiste gans Italië en wordt niet voor niets dus de Apostel van Italië genoemd. We onthouden zijn bijzondere gave om te prediken, zijn verering tot de naam van Jezus en zijn zeer grote liefde tot Maria, die hem zelfs kwam opzoeken. Hij was een elegante en boeiende prediker met een eenvoudige stijl door het gebruik van populaire beelden, illustraties en creatieve taal. In tegenstelling tot veel van zijn tijdgenoten koos Bernardinus zijn thema's niet uitsluitend uit de dagelijkse liturgie, maar ook uit het gewone leven en anekdotes van de inwoners en uit de Bijbelse verhalen. En dat allemaal om de onmiddellijke interesses van zijn publiek aan te wakkeren. Zelfs nam hij vaak zijn toevlucht tot imitaties en grappen om de aandacht van zijn toehoorders te behouden. Hij bezat een natuurlijke opgewektheid, eigen aan de Franciscaanse levensvreugde. Vandaar dat zijn preken een interessante weergave zijn van de toenmalige wijze van leven. Zoals beloofd, kom ik even terug naar zijn strenge optreden tegen geldwoekeraars die geld leenden aan een abnormale hoge rente en hoe hij toen reeds de methode promoveerde om een lening te kunnen afsluiten tegen lage rente met een waardevol onderpand. En zo schreef hij een boek over de economie. Zijn Tractatus de Contractibus et Usuris, verhandeling over contracten en woeker. Het handelt over de rechtvaardiging van privé-eigendom, de ethiek van de handel, de bepaling van waarden en prijzen en de onrechtvaardigheid van woekerleningen. Zijn grootste bijdrage aan de economie is het bespreken en verdedigen van de figuur van de ondernemer. Bernardinus wijst erop dat handel, net als andere beroepen, legaal of illegaal kan worden beoefend, aangezien elk beroep kans biedt op zonde. Zo haalt hij aan hoe handelaars nuttige diensten kunnen leveren, zoals goederen vervoeren, van een rijke regio naar een arme regio. Of goederen kunnen bewaren en opslaan, zodat ze beschikbaar zijn voor de consument. En hoe ambachtslieden en industriële ondernemers goederen kunnen transformeren, ruwe producten in vervaardigde producten omzetten. Bernardinus merkt ook op dat de ondernemer door God wordt begenadigd, die hem in staat stelt deze nuttige handelingen uit te voeren. Hij benoemt een combinatie van de vier kwaliteiten van een ondernemer. efficiëntie, verantwoordelijkheid, hard werken en het nemen van risico's. En hij schrijft: er zijn maar heel weinig mensen die al deze deugden kunnen bezitten. Zo heeft hij het ook over het maken van winst. Om deze reden is hij van mening dat de ondernemer naar behoren de winst verdient, die hem in staat stelt om het bedrijf in werking te houden en zijn moeilijkheden te compenseren. Deze voordelen zijn een legitieme vergoeding voor de ondernemer, voor zijn werk, zijn uitgaven en de risico's die hij neemt. We kunnen zijn traktaat echt noemen als een voorloper van de sociale leer van de kerk. Over de heilige Bernardinus van Siena valt uiteraard veel meer te vertellen dan wat we hier in de uitzending laten horen. Zoals reeds aangehaald gebeurden ook vele wonderen, niet alleen na zijn dood, maar ook tijdens zijn predikingen. Op een zekere dag vroeg een arme melaats hem om een aalmoes. Bernardinus, die nooit geld bij zich had, gaf hem zijn schoenen. Maar zodra de arme man ze had aangetrokken, voelde hij zich van binnen als bevrijd en zag hij alle sporen van melaatsheid verdwijnen. Of over hem wordt ook vermeld. Tijdens een van zijn tochten moest hij een rivier oversteken, maar hij mocht geen plaats nemen in een schip van een hebzuchtige schipper daar hij niet kon betalen. Vertrouwend op God, spreidde Bernardinus zijn mantel over het water, stapte erop en stak alzo veilig de rivier over. Maar heel belangrijk is dat hij ook een zeer grote verering had tot de heilige Jozef. Trouwens, onder andere zijn invloed, zien we hoe een 30 jaar na zijn dood, paus Sixtus IV, het feest van Sint-Jozef op 19 maart, opnam in het Romeinse brevier. Uiteindelijk zeer laat in de kerkgeschiedenis. Het betekende de eerste officiële verering tot Sint-Jozef. Het zou dan nog duren tot 1621, vooraleer dit feest een verplichte feestdag werd. En om dit bezoek bij de heilige Bernardinus van Siena af te sluiten, richten wij ons, naast zijn verering tot de heilige Jozef en de naam van Jezus, tot zijn bijzondere grote verering tot Maria, die hem ook verscheen. En hoe kunnen we dit het best weergeven dan met een tweetal passages uit zijn preken? Zo verkondigde hij bij het feest van de ten hemel opneming van Maria. Zij werd onze lieve vrouw bij de ten hemel opneming, toen zij verheven werd boven de engelenkoren in de hemelse koninkrijken. Zij werd koningin van de hemel en koningin van de engelen. Maar zij was reeds op bewonderenswaardige wijze verlicht op het ogenblik van de invloeiing van haar ziel in haar lichaam bij haar geboorte, en dit op een nog meer bewonderenswaardiger wijze op het ogenblik van de ontvangenis van de Zoon van God. En nog op een overtreffende bewonderenswaardige wijze op het ogenblik van Jezus ten hemel opneming en verheerlijking. Zo had Bernardinus het ook over Maria als middelares van de gaven van de Heilige Geest. En ik citeer: vanaf de dag dat in de maagd Maria het goddelijk woord werd verwekt, verwierf zij een bijzonder recht over alle werkingen van de Heilige Geest. Dit wil zeggen over alle gaven die de Heilige Geest aan de mensen meedeelt. En sindsdien heeft niemand enige genade van God ontvangen dan door en uit de handen van Maria, onze goede en tedere moeder. Vanaf het moment dat zij de moeder werd van de Zoon van God, die de gever is van de Heilige Geest, worden alle gaven, deugden en genaden van diezelfde Heilige Geest door Maria's handen geschonken. Zij geeft ze aan wie zij wil, wanneer zij wil en in de mate die zij wilt. Beste vrienden, tot zover ons grote bezoek aan de heilige Bernardinus van Siena, gedurende zijn ganse leven steeds gestuwd door onze moeder Maria. Voor het volgende lied horen jullie een stukje uit een opname, uiteraard niet professioneel, van een hymne ter ere van deze heilige uit een parochie van de stad Patzún in Guatemala, gezongen door de parochianen tijdens een plechtige mis voorgezeten door hun bisschop. En zij zingen: Sint Bernardino, beschermer van Patzún, kom voor ons tussen beiden en verlos ons van het kwaad. Ontvang, o heilige dienaar van God, onze nederige lofprijzing, opgedragen met veel toewijding. En daarna horen jullie de hymne San Bernardino da Siena. Beste luisteraars, ik stel voor in de tijd die ons nog rest een klein, kort bezoekje te brengen. In Italië, in het Sanctuario di Nostra Signora di Airola. Het ligt een 4 kilometer ten noorden van de gemeente Sestagodano, in de provincie La Spezia, in de regio Ligurië. Kortweg gezegd, in het noorden van Italië, een 40 kilometer van de westkust tussen Genua en La Spezia. Het is voornamelijk een bergachtig gebied met uitlopers, gegroefd door valleien die uitmonden in de Vara, hoofdvallei, en doorkruist door kleine rivieren die voornamelijk op de hellingen van de Monte Gotero, een 1600 meter, ontstaan, de hoogste berg van de provincie. Het gebied maakt deel uit van een regionaal natuurpark. Volgens sommige bronnen is het woord Godano afgeleid van de Lombardische term Wotan, Gotan, Godano, waarmee de god Odin werd aangeduid. De oude bewoners van deze regio begonnen contact te hebben met de Romeinen, die er begonnen binnen te dringen met hun verbindingsroutes. Later kwam er een ander belangrijk element voor de ontwikkeling van dit gebied, namelijk de verbreiding van het christendom, wat leidde tot de oprichting van verschillende bisdommen en de bouw van kloosters en tegelijkertijd de bouw van kastelen en forten om het gebied te verdedigen. Vanaf de 12e eeuw was het gebied in handen van de familie Malaspina, waarvan de resten van het kasteel van Godano nog te zien is. Later ging de regio over van de ene familieclan naar een andere, werd het zelfs eigendom van de Republiek Genua, maar daar gaan we nu niet verder op in. Op een 4 kilometer... ten noordoosten van deze gemeente, Sestagodano, ligt het Sanctuario di Nostra Signora di Airola. Maar een goede 100 meter verder is er ook het Sanctuario Nostra Signora della Fontana, met een bron en ook een kapel. Om te weten wat er zich heeft plaatsgevonden, moeten we terugkeren naar de 15e eeuw. Onze Lieve Vrouw verscheen er aan een bron in 1450 aan het jonge meisje Caterina Greppi. Zij was sinds haar geboorte stom en werd plots genezen, waarbij Maria, zoals op zoveel andere plaatsen, haar vroeg een kapel op te richten. Wat dan ook gebeurde nabij deze bron. Dit wordt allemaal nog eens bevestigd uit een document gevonden in 1560. In het kleine kerkje boven het altaar hangt een 17e-eeuwse schilderij van de maagd Maria met het kindje Jezus. En elke 2 juli is er de grote bedevaartsdag met een mis in de ochtend en 's avonds de vespers met processie. En elke 31 mei is er zelfs een nachtbedevaart dat aanvangt om 20:30 van de ene kapel naar de andere. Tot zover dit, zoals ik zei, korte bezoekje aan dit Sanctuario di Nostra Signora di Airola te Sesta Godano. Misschien te combineren met een wandeling in de mooie natuur van het regionale park. Beste vrienden luisteraars, ik dank jullie voor het luisteren en we spreken weer af in een volgende uitzending van Op Bedevaart met Maria.
Quando ero bambina già ti amavo. Quando ero bambina ti pregavo. Oggi già una donna, una madre di fronte a te, ti offro tutto il mio cuore, Madre Maria. Guardando i tuoi occhi io ti chiedo che regni la pace nella terra. Abbiamo bisogno della tua protezione, sei tu la luce del mondo, Madre Maria. Padre, Madre Maria, sei tu la gioia vera, la mia allegria. Ave, Madre Maria, sento che sei il sole che dà la vita. Ave, Madre Maria. Amava. Quando era una niña te rezaba. Hoy ya una mujer, una madre de frente a ti, te ofrezco mi corazón, Madre María. Mirando tus ojos yo te pido que reine la paz en la tierra. Hoy necesitamos de tu tierna protección. Eres tú la luz del mundo, Madre María. Padre, Madre María.